Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssemeewer, anti-witwasspecialist bij het AMLC. En in deze podcast bespreken we de omstandigheden die invloed hebben op de totstandkoming van een witwasvermoeden naar aanleiding van het aantreffen van contant geld. Hier in de podcaststudio van het AMLC heeft Ruud Rechtering achter de microfoon plaatsgenomen en zij is ook werkzaam bij het AMLC. Welkom Ruud, dank dat je je kennis wilt delen hier in de podcast.
Bedankt Erik dat ik ben uitgenodigd voor de podcast.
Kun je om te beginnen wat vertellen over je achtergrond?
Ja, ik ben AML-specialist en ik houd me bezig met het verspreiden van kennis over witwassen. En dat doe ik op verschillende manieren. Denk dan aan nieuwsbrieven, aan het maken van kennisproducten, het analyseren van jurisprudentie, het geven van presentaties en het schrijven van artikelen.
Je schreef voor het AMLC een artikel over hoe rechters omgaan met witwasvermoeden in relatie tot contant geld. Voor luisteraars die meer details over de casuïstiek wensen, de link naar dat artikel is te vinden in de show notes bij deze podcast. Wij gaan hem nu hier bespreken. Waarom schreef je dit artikel? Wordt contant geld zo vaak gebruikt bij witwassen?
Nou, ik wil eerst even vooropstellen dat contant geld een wettig betaalmiddel is. Het heeft vele functies en ook veel voordelen. Onze economie heeft ook een zekere hoeveelheid contant geld nodig. Zonder contant geld kan een burger zijn tegoed bij een bank niet meer opnemen. En daarnaast is het de enige manier om tastbaar geld bij je te dragen. En dat kan weer van belang zijn bij een langdurige pinstoring of een grootschalige cyberaanval. Verder is contant geld belangrijk ook voor mensen in de samenleving die moeite hebben met giraal betalingsverkeer. In de basis is contant geld dus belangrijk voor onze economie en is het legaal. Maar daar staat tegenover dat contant geld vanwege de anonimiteit ervan aantrekkelijk kan zijn voor criminelen. Het is dan ook een van de grootste risico's voor witwassen. En daarom is het belangrijk om te weten welke omstandigheden het crimineel kunnen maken. Omdat het dus vaak gebruikt wordt bij witwassen.
Wat zijn de meest gebruikte methoden van criminelen om wit te wassen met contant geld dan?
Nou, contant geld kan op verschillende manieren worden gebruikt in het witwasproces. En ook in alle fasen van het witwasproces. Dus bij plaatsing in het financiële systeem, bij versluiering van de criminele herkomst en bij het geven van een schijnbaar legale herkomst aan crimineel geld. Bij de plaatsing in het financiële systeem kun je denken aan het doen van bijvoorbeeld grote contante stortingen of via de techniek van smurfen, het opsplitsen van een groter geldbedrag in kleinere bedragen om zo onder de meldgrens te blijven. Nou, dit kan allemaal gepaard gaan met het verplaatsen van contant geld door het te verstoppen in voertuigen of te verplaatsen met geldezels per post of in goederen. Dan ten tweede bij het verhullen van de criminele herkomst van cash kun je denken aan het weer opnemen ervan of het omwisselen ervan, bijvoorbeeld voor virtuele valuta om zo een rookgordijn op te kunnen trekken. Of het afstorten van contant geld op buitenlandse bankrekeningen of het vermengen van crimineel geld met legaal geld. En ten derde bij het geven van een schijnbaar legale herkomst aan crimineel geld of het rechtvaardigen ervan kun je denken aan het fingeren van een bedrijfsomzet door geld te storten als omzet van een onderneming. En contant geld kan uiteraard ook worden gebruikt voor de aankoop van allerlei luxe goederen zoals juwelen, goud, kunst, auto's, boten of bij de aankoop van vastgoed of dure vakanties. En een ander voorbeeld wat ik nog wil geven is cash integration. Hierbij kopen criminelen met contant geld uit criminele activiteiten goederen die ze exporteren en verhandelen in het buitenland. En via de handel in goederen wordt dan de illegale herkomst van het criminele geld verhuld of gelegitimeerd.
Wat is er specifiek aan contant geld dat het zo interessant maakt voor witwassers?
Ja, de anonimiteit ervan. Contant geld is moeilijk te traceren. En ja, daarom is het aantrekkelijk om de herkomst van crimineel vermogen te verhullen. De acceptatiegraad die is in de onder- en bovenwereld nog steeds best wel groot. Maar er zit ook wel een andere kant aan. Want contant geld is gevoelig voor diefstal. Het is ook wel moeilijk te verplaatsen in grote hoeveelheden. En er hangt natuurlijk ook een risico aan als het onderschept wordt. Bovendien worden bij besteding van contant geld in de bovenwereld ook steeds meer vragen gesteld of meldingen gedaan aan FIU Nederland.
Zijn er bepaalde sectoren of bedrijfstakken die vaker betrokken zijn bij het witwassen met contant geld? En zo ja, welke zijn dat dan en waarom?
Nou, er zijn bepaalde sectoren die heel cash-intensief zijn. En vaak worden dan nagelsalons, kappers, de taxibranche en horeca genoemd. Dat zijn sectoren die allereerst kunnen worden gebruikt als een dekmantel. In dat soort branches is het vanuit controles, bijvoorbeeld door accountants of de belastingdienst, is het belangrijk om alert te zijn op de verhoudingen binnen zo'n bedrijf. Dus de omzet en het aantal personeelsleden dat in dienst is en de vraag of dat klopt. Criminelen kunnen bijvoorbeeld een paar fake kappers fingeren, maar het zijn waarschijnlijk niet de grote witwasmachines. Verder kunnen er fake klanten worden opgevoerd en vervolgens kan dan contant geld worden afgestort om daar vervolgens een witgewassen inkomen uit te halen. In dit soort gevallen is het ook interessant om te kijken of het wel zo gebruikelijk is dat er met contant geld wordt betaald. Want van sommige sectoren wordt ten onrechte aangenomen dat er veel contant geld in omgaat, zoals bijvoorbeeld de automotive sector. En ja, na een PPS-samenwerking in VEC-verband is bijvoorbeeld gebleken dat contant geld in de autohandel helemaal niet zo gebruikelijk is. Na onderzoek bleek dat de meeste autobedrijven helemaal geen cash aannemen. En ja, dit laat ook wel zien dat PPS van groot belang is om dit soort inzichten te kunnen vergaren over ja, gebruikelijkheid in een sector.
Ja. Je hebt zojuist al wat voordelen genoemd van contant geld, maar als je dan kijkt wat er de risico's aan zijn, is het dan niet toch een overweging om contant geld helemaal af te schaffen en over te gaan op alleen elektronisch betalen, wat veel meer sporen achterlaat?
Vanuit het oogpunt van de witwasbestrijding begrijp ik je vraag, maar vanwege het grote belang van dus die voordelen kan contant geld niet zomaar worden afgeschaft.
Nee. Hoe zit het wettelijk gezien eigenlijk in elkaar? Mag ik onbeperkt met contant geld betalen en mag ik bijvoorbeeld onbeperkt contant geld meenemen in mijn auto?
Het betalen met contant geld is momenteel niet verboden in Nederland, maar vanaf een bepaald bedrag is het wel ongebruikelijk. En ongebruikelijke transacties moeten door de poortwachters van de WWFT, de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, worden gemeld bij FIU Nederland. En vanaf welk bedrag een poortwachter moet melden, hangt in principe af van de meldgroep. Dus het ligt er eigenlijk maar aan wie je wilt betalen. Voor bijvoorbeeld advocaten, makelaars en speelcasino's geldt een meldplicht bij FIU vanaf 10.000 euro in contanten. Voor kunsthandelaren geldt een meldplicht vanaf 20.000 euro in contanten. Of als zij te maken denken te hebben met witwassen, doordat er bijvoorbeeld wordt betaald met bankbiljetten van 500 euro, wat niet gangbaar is in Nederland. En voor verkopers van goederen geldt dat zij bij contante bedragen vanaf 10.000 euro onderzoek moeten doen naar de transactie en dat zij bij een witwasvermoeden verplicht zijn om te melden. Het is nog wel goed om even te vermelden dat dit in de toekomst gaat veranderen, want het kabinet werkt momenteel aan een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro voor die beroeps- of bedrijfsmatige handelaren. En dat is een algeheel verbod en die maatregel is een onderdeel van het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen.
Nou gingen we het over dat witwasvermoeden hebben in deze podcast. We hebben het tot nu toe gehad over de risico's met contant geld en witwassen. Maar een witwasvermoeden is noodzakelijk om verder onderzoek naar witwassen te kunnen starten. In welke gevallen is het gebruik of voorhanden hebben van contant geld ongebruikelijk en levert het daarom een witwasvermoeden op voor rechercheurs? Heb je misschien ook enkele voorbeelden uit jurisprudentie daarover?
Ja, die heb ik zeker. Misschien is het dan wel goed om nog eerst heel even te vermelden dat contant geld heel vaak wordt aangetroffen en dat dan niet duidelijk is uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. En toch kan de rechter dan in zo'n situatie tot een veroordeling voor witwassen komen, omdat hij mag concluderen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit een misdrijf, zonder dat dat misdrijf bekend is. Er hoeft dus niet te worden bewezen door wie, wanneer en waar dat onderliggende misdrijf is begaan. Deze aanpak noemen we de stappenplanaanpak. En het startpunt van die aanpak is het witwasvermoeden. En in de rechtspraak zie je dat er verschillende omstandigheden zijn die van invloed zijn op de totstandkoming van zo'n witwasvermoeden. En die voorbeelden die ik tegen ben gekomen in de rechtspraak, die je veel ziet in de rechtspraak, die gaan over de hoogte van het contante geldbedrag, over ja, allerlei verdachte omstandigheden rondom het aantreffen, zoals het tijdstip en de locatie, en ook de coupures en de valuta en de inkomens- en vermogenspositie van iemand. Nou, het eerste voorbeeld wat ik dan wil geven gaat over de hoogte van het contante geldbedrag. In de rechtspraak is aangenomen dat het een feit van algemene bekendheid is dat het voorhanden hebben van grote contante bedragen door privépersonen hoogst ongebruikelijk is vanwege de veiligheidsrisico's die hiermee gepaard gaan. Dus denk dan aan brand of diefstal. Mm-hmm. Bij hoge contante geldbedragen zal een witwasvermoeden ook sneller worden aangenomen. En bij een laag contant geldbedrag, dat zal in de regel een witwasvermoeden zwakker maken. Dus dat wil zeggen dat er kritischer door de opsporing gekeken moet worden naar andere indicatoren. Om tot zo'n witwasvermoeden te komen. Casus over een hoog bedrag. Ik kwam in de rechtspraak een zaak tegen waarin een verdachte 2 miljoen had verstopt in een tas en een koffer achter zijn bed. En daar zaten ook nog eens biljetten tussen van €500. En zoals ik eerder al zei, die zijn zeldzaam in het normale betalingsverkeer. Nou, in die zaak werd een witwasvermoeden aangenomen. Het aantreffen van zo'n groot contant geldbedrag zal vermoedelijk ook wel zonder die €500 biljetten snel leiden tot een witwasvermoeden. Omdat je hier te maken hebt met een situatie die schreeuwt om uitleg van de verdachte. 2 miljoen is natuurlijk extreem veel geld en dan is het ook best wel duidelijk. Maar hoe zit het dan bij wat lagere bedragen, bijvoorbeeld onder de €25.000? Daar heb ik ook naar gekeken. En ik kwam een zaak tegen waarin de rechtbank oordeelde dat het hebben van een contant geldbedrag van €20.000 op zichzelf al een vermoeden van witwas oproept. En door die woorden op zichzelf lijkt de rechtbank te zeggen dat het geldbedrag van €20.000 dus op zichzelf voldoende was voor dat witwas vermoeden. Ik moet dat alleen wel een beetje nuanceren, omdat we niet weten in hoeverre ook meespeelde dat het geld werd aangetroffen in een verborgen ruimte van een auto met cocaïne erin. Dat zijn natuurlijk wel behoorlijk verdachte omstandigheden.
Een combinatie.
Ja, het is in ieder geval altijd heel belangrijk om vanuit de opsporing bezien te kijken naar andere indicatoren die een zaak sterk maken. Zeker bij lagere bedragen. Want het aantreffen van €10.000 lijkt op basis van een uitspraak die ik vond op zichzelf niet zonder meer voldoende voor een witwasvermoeden. Dat was een zaak waarin €10.000 werd overgedragen door een verdachte in contanten. En daarover zei het Hof dat de omvang van het geldbedrag en de omstandigheden waaronder het geld is overgedragen niet van dusdanige aard waren dat daar zonder meer een witwasvermoeden uit voortvloeit. En in die zaak waren er dus geen andere feiten en omstandigheden waarop een witwasvermoeden gegrond zou kunnen worden. En daarom werd verdachte ook vrijgesproken. Hoe meer verdachte omstandigheden er zijn, hoe steviger het witwasvermoeden is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het tijdstip. Bijvoorbeeld €50.000 in contanten in een auto bij je hebben midden in de nacht op een parkeerplaats op een industrieterrein. Nou, dat is niet gebruikelijk. Maar er zijn ook veel zaken waarbij geld wordt verstopt in een woning of waarbij geld wordt verstopt in voertuigen. Bijvoorbeeld een zaak waarin een verdachte ruim €21.000 had verstopt in zijn motor. De rechtbank zei daarover dat de grootte van het geldbedrag en de coupures en de plaats waar die geldbedragen waren aangetroffen, in combinatie met het feit dat verdachte zich tot zijn aanhouding jarenlang bezig had gehouden met de handel in harddrugs, dat voldoende was om een witwasvermoeden te rechtvaardigen. Mm-hmm. En daarbij betrok de rechtbank ook dat het op die manier bewaren van contant geld ongebruikelijk is vanwege dat risico waar ik het ook eerder over had van diefstal en brand, waarbij dat geld dus ook niet verzekerd is. Nou, verder is er ook veel rechtspraak over het vervoeren van contant geld. En dat is ook een witwasindicator vanwege het aanzienlijke veiligheidsrisico ervan. Denk dan aan contant geld dat wordt in- en uitgevoerd via de luchthaven. En contant geld wordt dan verstopt of op ongebruikelijke wijze vervoerd. Bijvoorbeeld verstopt in panties, in plastic, in sokken, kussens, onder kleding en zelfs ook in het lichaam. En in dat soort gevallen wordt een witwasvermoeden vrij snel aangenomen.
Kunnen coupures of de valuta ook nog leiden tot een versterkt witwasvermoeden?
Ja, zeker. Het is ook een feit van algemene bekendheid dat verschillende vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld in verschillende valuta. Drugshandel levert bijvoorbeeld geld in verschillende valuta, maar ook geld in kleine coupures op. En de combinatie van contant geld in kleine coupures en drugs is vaak voldoende voor een witwasvermoeden. En in de rechtspraak valt ook op dat grote coupures op zichzelf al voldoende kunnen zijn voor een witwasvermoeden. Zo worden bijvoorbeeld briefjes van 200 en 500 euro maar zelden gebruikt. En in sommige uitspraken staat dan dat coupures van 500 euro nagenoeg alleen worden gebruikt in het criminele circuit. En in andere zaken wordt dat iets meer genuanceerd. En daarin staat dan dat een 500 euro biljet een type biljet is dat veelal in het criminele circuit wordt gebruikt.
Mm-hmm. Dan kan ik me ook nog voorstellen dat een verdachte zich verdedigt met, ja, ik heb dit gewoon legaal verkregen. Dat zou toch kunnen?
Ja, dat zou zeker kunnen. Ook in dat geval wordt ook naar de inkomenspositie van een verdachte gekeken. Dat is ook dat speelt ook een belangrijke rol bij een witwasvermoeden. Het hebben van veel contant geld zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen is een belangrijke witwasindicator. Hè? Dus in gevallen waarin iemand een hele luxe levensstijl heeft en grote contante stortingen doet zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen, dan zal een witwasvermoeden in de regel ook snel worden aangenomen. Ja, bijvoorbeeld een zaak voor het Hof waarin sprake was van grote contante stortingen uit het buitenland en veel kortlopende leningen met hoge rentepercentages. Volgens het Hof was er daarom sprake van een witwasvermoeden. En dan mag vervolgens van verdachte een concrete verifiëren een verklaring worden verlangd voor de herkomst van het geld. En die verklaring die moet niet hoogst onwaarschijnlijk zijn. Nou ja, in die zaak kon de verdachte dat wel verklaren, want zijn vader was vermogend en hij had het geld geleend van zijn vader. En hij kon die verklaring ook nog eens onderbouwen met een groot aantal stukken die verklaring daadwerkelijk bevestigde. In dat geval werd de verdachte vrij gesproken, maar ik kom ook heel veel zaken tegen waarin een verdachte zo'n verklaring dat het geld is geleend helemaal niet kan onderbouwen. Nou, dat wordt dan wel gevraagd. Als dan bijvoorbeeld iedere vorm van bewijs voor een lening ontbreekt, ja, dan doet dat ook wel afbreuk aan de geloofwaardigheid van zo'n verklaring.
Indien dat witwasvermoeden er dan is, wat kan een rechercheur dan doen om witwassen aan te tonen? Welke stappen moet hij of zij dan doorlopen?
Nou, een witwasvermoeden dat is opgebouwd uit feiten en omstandigheden. En van sommige feiten en omstandigheden weten we uit ervaring dat deze duiden op witwassen. Dan hebben we het dus over de witwastypologie en indicatoren. En hoe meer er hiervan aanwezig zijn in een zaak, hoe steviger de verdenking. Het opbouwen van zo'n witwasvermoeden is zoals gezegd het vertrekpunt en de basis. En als er een witwasvermoeden is, dan mag van een verdachte een verklaring worden verlangd voor de herkomst van het contante geld. En die verklaring moet concreet, verifieerbaar en op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk zijn. En als verdachte zo'n verklaring aflegt, dan moet de opsporing die verklaring onderzoeken. Want ja, de opsporing moet een legale herkomst uitsluiten.
En op welke wijze kan een verdachte dan aantonen dat contant geld toch legaal is verkregen? Wat zou hij daar precies voor moeten doen om het geloofwaardig te maken?
Nou, een verdachte hoeft niet te bewijzen of aan te tonen dat het contante geld legaal is verkregen. Maar als er een gerechtvaardigd witwasvermoeden is, dan mag dus zo'n concrete verifieerbare verklaring van een verdachte worden verlangd voor de herkomst van het contante geld. En als die verklaring niet wordt afgelegd, dan zal mogelijk worden geconcludeerd dat het niet anders kan dan dat het geld uit misdrijf afkomstig is. Dus op het moment dat er een gerechtvaardig witwasvermoeden is, dan doet een verdachte er wel verstandig aan om te komen met een verklaring. Ja, en bij voorkeur een verklaring die is onderbouwd met stukken. In de rechtspraak kom ik ook veel zaken tegen waarin verdachten verklaren dat het geld afkomstig is uit een lening. Hè. Daar hadden we het net eerder ook al over. En bij leningen is het gebruikelijk dat hiervan iets op papier staat. Of dat er afspraken zijn gemaakt over de rente of de terugbetalingstermijn. En zeker als het dan gaat om hele grote bedragen. En als een verdachte dan vervolgens komt met een onderbouwde verklaring, dan zal die verklaring ook vaak moeten worden onderzocht door de opsporing. Mm-hmm. Wat je ook veel tegenkomt zijn verklaringen dat het contante geld is gespaard. Ja, dan hangt het eigenlijk heel erg af van de omstandigheden. Want 2000 euro sparen, dat is natuurlijk gemakkelijker te verklaren dan 200.000 euro sparen in contanten.
Als ik jou zo goed beluister, dan hoeft een rechercheur dus dan geen onderzoek meer te doen naar het werkelijke misdrijf waaruit dat contante geld afkomstig is. Klopt dat?
Nee, ja, klopt inderdaad. Dus een rechercheur hoeft niet aan te tonen uit welk onderliggende misdrijf het contante geld afkomstig is. Dat is heel vaak is het niet duidelijk, maar dat hoeft dus inderdaad ook niet. Want hij hoeft niet te bewijzen door wie, wanneer en waar dat onderliggende gronddelict is begaan op basis van dus die stappenplannen aanpak.
En is deze benadering voor het strafbaar stellen van witwassen gebruikelijk in heel Europa of de wereld?
Ja, dit noemen we de indirecte bewijsmethode en die wordt dus gehanteerd in de stappenplanaanpak. En die bewijsmethode is goedgekeurd door ons Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2017 naar aanleiding van een Belgische strafzaak. Dus we weten dat de stappenplanaanpak niet strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. En de meeste landen in Europa die zijn ook inmiddels overgegaan op de indirecte bewijsmethode, op die aanpak, zeg maar. Mm-hmm. Ja.
Nou, tot slot, welke maatregelen kunnen individuen en bedrijven nog nemen om te voorkomen dat ze onbewust betrokken raken bij witwaspraktijken met contant geld?
Nou, het is altijd belangrijk om alert te zijn bij contant geld, bij grote geldsommen in één keer, maar ook bij bijvoorbeeld kleine stortingen vlak achter elkaar. Dat kan dan worden gedaan om de meldgrens te ontduiken. Verder is het belangrijk om te kijken of er een noodzaak is om contant geld te hebben op grond van beroep of bedrijf. Of de handelsactiviteiten logisch zijn, wat erover staat in de officiële boeken.
Sorry, wat bedoel je met officiële boeken? De financiële stukken van het bedrijf bedoel je?
Ja.
Ja, oké.
Ook belangrijk om te kijken welke coupures zijn aangetroffen en of dat te verklaren is. Welke valuta zijn er betrokken en is dat logisch dat die betrokken zijn in jouw specifieke casus of in een zaak? Verder is het belangrijk om vragen te stellen en ook vooral om door te vragen. En als een verklaring niet te volgen is, dan kan dat zijn omdat het verhaal niet klopt. En er kan ook goed een logische verklaring voor zijn, maar ja, soms is die er niet. En door tijdig ongebruikelijke transacties te signaleren, kan witwassen worden voorkomen.
Dat was wat mij betreft een verhelderende podcast over het witwasvermoeden bij het aantreffen van contant geld. Hartelijk bedankt voor je bijdrage hieraan.
Nou, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.